Zo, wie van jullie is er een kenner van het Vlaamse lied? Ha, Miron. We hebben alvast één sterke kandidaat. Zijn er nog? Nee. Ik ga jullie niet vragen om te zingen. Ik heb wel een quizvraag. Ik ga het begin van een lied voorlezen uit 1993. En wie...
de...
En wie de titel kent en de zanger mag mij onderbreken. En hier gaan we. De eerste schreeuw. Er is een baby geboren. Een moeder die kreunt en huilt en lacht. Hij is zo klein. Haar kind, het leven begint. De baby groeit zo snel. Hij is zo knap. Kijk mama, kijk. Zijn eerste stap. Hij kijkt iedereen met grote ogen aan, die rond hem staan. Er straalt hoop, hoop om te leven, in de ogen van ieder kind, zonder... Viltura, voilà. Hoop doet leven. Zonder hoop kan je niet leven. Voilà. Tom heeft praline mee, dus voor Miron, praline. Die krijgen alvast praline. Want inderdaad, hoop doet leven. Een beroemd lied van Viltura, heeft dat zelfs gezongen op de uitvaart van koning Boudewijn. Hoop doet leven. Maar wat betekent dat precies? Nu, vanuit ons sprekersteam willen we dit schooljaar een paar keer het thema hoop belichten. Waarom? We leven in onzekere tijden en we zijn op zoek naar hoop. Nu, Joshua die heeft een tijdje geleden een soort inleiding gegeven op hoop. Wat ik met jullie wil doen is, we gaan naar de brief van Paulus, waar je het woordje hoop het vaakst tegenkomt. Misschien bijbelkenners in onze zaal. De brief van Paulus waar je hoop het vaakst tegenkomt. Geen pralines meer uit te delen. Nee. De Romeinenbrief. En we lezen vandaag in hoofdstuk 5, vers 1 tot 11. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Nu, je merkt het in dit gedeelte, wat de sfeer is. Paulus is opgelucht en opgetogen. Want in hoofdstuk 1 tot 4 ging het over een soort rechtszaak. Iedere mens is gebrekkig en staat schuldig tegenover God. Want we leven hier op aarde niet zoals het hoort. Zet het journaal maar op. Of kijk maar in de spiegel 's morgens. En dan merk je genoeg. En als God hier ooit orde op zaken komt stellen, dan verdient iedereen Gods oordeel. Dat is het verdikt in die eerste vier hoofdstukken. Maar er is hoop. Het is te zeggen, er is een uitweg mogelijk. Want wie van harte in Jezus Christus gelooft, wordt gerechtvaardigd. Wordt vrijgesproken. Dat heeft Paulus allemaal in die eerste vier hoofdstukken uitgelegd. En dat is het evangelie in een notendop. En dat zit allemaal in die eerste zin van hoofdstuk 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben. Paulus vat samen en gaat vervolgens verder. Hij legt dan uit hoe jouw leven na je bekering anders kan zijn. En daarom zet onze Bijbelvertaling boven het gedeelte wat we daarnet gelezen hebben als titel De vrucht van de rechtvaardiging. Nu, door Jezus Christus hebben wij vrede bij God, vers 1. En verzoening, vers 11. En de meeste preken zoomen daarop in, als het over dit gedeelte gaat. Maar heel wat Bijbeluitleggers denken dat het hoofdthema van deze paragraaf hoop is. Want dat woordje kom je maar liefst 3 maal tegen. Nu, een christen heeft overal en altijd hoop. Hoop voor zichzelf, maar ook voldoende hoop om uit te delen, door te geven aan anderen. Nu, dat klinkt goed, maar wat houdt dat in? En het eerste wat me dan opvalt, in het gedeelte wat we daarnet gelezen hebben, maar ook in mijn eigen leven, na bijna 48 jaar, is dat hoop zowel een geschenk is als een opdracht. Theologen hebben het over gaven en opgaven. Nu, alles begint natuurlijk met wat God ons geeft. God neemt het initiatief, heeft ons iets te bieden. Hoop is een cadeau, een geschenk. Kijk maar in vers 2. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen. Een woord dat je ook in de verzen daarna vaak tegenkomt. Door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. God heeft ons door Jezus Christus hoop gegeven. Een kind van God weet dat er altijd een deur open staat. God is bereikbaar. Er is een plek waar je elk moment genade vindt. De vraag is natuurlijk, hoe ontvang je hoop? Nu, de reden waarom ik 's morgens stille tijd doe, heeft veel met hoop te maken. Want ik ben qua karakter eerder een pessimist. Ik zal het maar toegeven. Ik heb 's morgens meer nodig dan een tas koffie om op gang te komen. Ik heb hoop nodig. Ik heb God nodig. En door die Bijbelverhalen te lezen, komt daar hoop. Want besef ik terug, wat ik vandaag ook meemaak, wat er ook gebeurt, God heeft alles in de hand. Nu, wat maakt jou hoopvol? Want hoop is een geschenk dat je op verschillende manieren kan uitpakken. Stella heeft bijvoorbeeld prachtige christelijke liederen. En deze zomer ben ik naar een website gegaan en heb ik in een zoekfunctie hoop getypt. En ineens zat ik met een lijst van maar liefst 40 liederen over hoop. En een aantal weken heb ik zo 1 lied per dag beluisterd. En toen ontdekte ik dat hoop zoiets is als een vuurtje. Gods geest heeft vaak maar een paar minuten nodig om het weer aan te wakkeren. Dus hoop door muziek. Maar in de filmzalen spelen ze op dit moment Onze Natuur. Een documentaire over planten en dieren hier in ons eigen land. Nu, ook zo'n film kan jou hoop geven. Zeker als je daar onze schepper om vraagt. Want terwijl je dan zit te kijken, gebeurt het dat je opnieuw in verwondering geraakt over de kracht en de creativiteit van onze God. Nu, hoop is, zoals corona, ook erg besmettelijk. Eén keer in de maand bid ik samen met Frank van Hoof. Voor de samenwerking tussen onze twee kerken, maar ook voor elkaar. Nu, Frank zou qua leeftijd mijn vader kunnen zijn. Hij heeft zoveel levenservaring. En ik heb hem dat vorige keer ook gezegd. Dat hij rust en vertrouwen en hoop uitstraalt. Nu, dat hij mij daarmee besmet, vind ik helemaal niet zo erg. Hoop is dus een gave. En zorg ervoor dat je ontvankelijk bent. Dat je met open handen leeft. Maar hoop is ook een opgave. Hoop groeit zoals een spier. Je kan met een gezond lichaam geboren zijn, maar een goede conditie krijg je pas als je voldoende beweegt. Kijk maar naar vers 3 en 4. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. Nu, Paulus schrijft er iets verrassends. Verdrukkingen bieden kansen om fitter te worden. Verdrukkingen. Nu, het woord dat Paulus hier gebruikt is breder dan vervolging. Dus het gaat niet alleen maar over een christen die omwille van zijn geloof in Jezus Christus in een gevangenis zit. Paulus heeft het hier over alle mogelijke ellende die je als christen in deze gebroken wereld mee kan maken. Tegenslagen, moeite, drukken op ons. Nu, we vinden dat niet fijn. Maar door die druk kan er wel iets bijzonders gebeuren. Kijk maar naar deze foto. Want atleten hebben dat ontdekt. Die trainen bewust met een gewichtsvest. Omdat ze op die manier sneller, sterker worden. Nu, en dat geldt ook voor ons. Als je tijdens moeilijke omstandigheden blijft geloven, gebeurt er iets met je hartspier. Geloof wordt dan een bewuste keuze. Wat ik ook meemaak, ik blijf Jezus Christus volgen. Nu, als je zo leeft, dan zal je merken dat er te midden van de zorgen en het verdriet en de vragen iets moois ontstaat. Verdrukking leidt dan tot volharding. Nu, ik sprak voor mij een zomer een jonge kerel die suikerziekte heeft. Dat is de druk op zijn leven. In de zomer wel mee kunnen op EFV-kamp als leiding, maar tijdens sport en spel al gauw aan de kant moeten zitten. Nu, fysiek is zijn gezondheid niet optimaal. Maar geestelijk is hij een atleet aan het worden. Want wat een hartspier. Binnenin pompt er en klopt er een passie voor Jezus Christus. Nu, Paulus heeft nog een tweede richting hoop. Vanuit volharding ontstaat er ondervinding. Of een getest karakter. Want dat is wat Paulus hier bedoelt. Nu, enkele weken geleden was het bij ons terug zover. Onze oude wagen moest naar de keuring. Nu, die laatste test is behoorlijk heftig. Ik vind dat altijd spannend. Je auto staat dan op een brug. En als er tijdens het heen en weer schudden, als er dan geen gebreken aan het licht komen, krijg je een groen attest. Nu, christenen kan je gerust omschrijven als auto's. Je kan ons met een wagen vergelijken. Want geregeld rammelt er iets aan ons. En zo nu en dan krijgen we een rood attest. Nu, een tijdje geleden overkwam mij dat. Ik had een discussie met een van onze dochters. En voor ik het wist, zei ik tegen haar: je lijkt precies op jouw moeder. En dat was geen compliment. En ik wist onmiddellijk dat het rood was. Ik wist het onmiddellijk. Nu, gelukkig heb ik een geduldige en bekwame garagist. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben daar langs gereden. En ik heb tegen hem gezegd: help, er rammelt iets ernstigs aan mijn wagen. Help. Nu, een getest of een godvruchtig karakter kan je ook met een fles wijn vergelijken. Dat heeft jaren nodig om te rijpen. En het voordeel van lang in dezelfde kerk te blijven, is dat je broeders en zusters ziet veranderen. Nu, Antwerpenaren en vooral Nederlanders, die kunnen nogal scherp uit de hoek komen, heb ik ondervonden. Maar ondertussen zit ik hier al 25 jaar en ik heb gemerkt dat verschillende van jullie zoeter zijn geworden. Wel, dat is wat Paulus hier bedoelt. Want door die verandering ontstaat er hoop. Je ziet dat bij anderen, maar ook bij jezelf. Dat je langzaam maar zeker begint te veranderen. En Paulus omschrijft dat als de laatste treden. Het resultaat van volgehouden discipelschap. Ons karakter dat door God gevormd wordt. En dat bij jezelf en bij anderen zien, geeft hoop. Nu, dat is alles bij elkaar de geloofstrap van Paulus. Maar ik vraag me af of je daar wel stap voor stap op geraakt. En wat ik dan bedoel is dit. Zouden er christenen zijn die alleen maar groene attesten krijgen? Zouden er broeders en zusters zijn die elke morgen met enthousiasme uit hun bed springen? En iedere dag hoop hebben? Nu, dat kan best. Maar ik merk bij mezelf dat ik zo nu en dan eens mijn evenwicht verlies. En dat ik dan op zijn minst één trede naar beneden val. En gelukkig raapt God mij dan terug op. Helpt hij mij weer recht. En kan de klim naar omhoog terug beginnen. Kan de weg van discipelschap weer verder gezet worden. Nu nog iets over die onderste treden. Een goede vriend van mij die had vroeger een vakantiejob bij een spruitenboer. En die moest door de velden lopen en iedere keer een neerwaartse stamp naar beneden geven. Op die struiken. Nu, die worden daardoor sterker. En gaan daarna meer vrucht dragen. Nu, tegenslagen komen hard aan. Zeker weten. Je kan het gevoel hebben dat je daar onderbreekt. Maar God zal dat niet toelaten. En over enkele jaren zal je merken dat je hoopvoller bent geworden. Dat een faillissement, dat een echtscheiding, dat een burn-out jou niet klein gekregen heeft, maar juist sterker heeft gemaakt. Kijk maar naar Jozef. Een van mijn grootste Bijbelhelden. Een man die heel goed wist dat hoop zowel een gave is als een opgave. Nu, zijn verhaal begint en eindigt met kostbare kleren. Op jonge leeftijd geeft zijn vader hem als teken van liefde een veelkleurig gewaad. En jaren later wordt hij de onderkoning in Egypte en geeft de farao hem kleren van fijn linnen en zelfs een gouden keten. Nu, ook christenen krijgen bijzondere kleren. Nu al, maar later in de hemel ook. We krijgen bijzondere kleren, want bij onze bekering worden we met Christus bekleed. En daarom gebruiken sommige kerken bij de doop lange witte gewaden als teken van hoop. Hoop als een geschenk. Maar je ziet in het leven van Jozef ook dat hoop een opgave is. Want wie als kind een trauma meemaakt, loopt daar nog erg lang mee rond. Bij Jozef was dat ook zo. Zijn broers die waren eerst van plan om hem te vermoorden. Maar besloten uiteindelijk hem als slaaf te verkopen. En wat doe je dan in Egypte, ver weg van huis? Nu, Jozef had een affaire kunnen beginnen met de vrouw van zijn baas. Maar hij weerstaat die verleiding en krijgt zoals het ware een groen attest. Nu, later zit hij in de gevangenis en lijkt hij door iedereen vergeten. En Jozef had daar in een hoekje kunnen wegkruipen. Maar dat doet hij niet. Integendeel, hij begint voor zijn celgenoten te zorgen. En die makkers die hebben door dat Jozef iets heeft wat zij zelf niet hebben. Hoop. Jozef heeft hoop. Altijd en overal. En dan komt dat wel tijdens de moeilijkste hoofdstukken van zijn leven. Klinkt daar een refreintje? Is daar een zinnetje dat elke keer weer terugkomt? De Heere was met Jozef. En te midden van de miserie is God heel nabij. En Jozef heeft dat door en daardoor slaagt hij erin om hoopvol te blijven. Nu op het einde van Psalm 27 vind je de levenshouding van Jozef als het ware verwoord. En er staat dit. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heer zou zien in het land van de levenden. Ik was vergaan. Wacht op de Heer, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Nu, Jozef had in Egypte kunnen redeneren. Hier houdt het op. Hier stopt het. Maar God gaat altijd verder. Ja, op dit moment zit misschien alles tegen. Maar er komt een moment waarop Gods zon weer opkomt. God gaat door. God stopt niet. Wacht dus op de Heer. Nu, iemand met wie ik samen theologie gestudeerd heb, die heeft dat de voorbije jaren gedaan. Wachten op de Heer. Want in hun kerk in Hartje Gent schoten er niet veel mensen meer over. Ze zaten er op zondag nog met een tiental. Muzikanten hadden ze niet meer. Dus zongen ze enthousiast mee met een cd. De hoop hebben ze niet opgegeven. Ze zijn blijven verwachten. En gelukkig maar. Want ondertussen zitten ze daar terug met een vijftigtal. En net zoals bij dit kruis zijn er ook bij hen weer mensen bij komen zitten. Nu, zulke verhalen geven mij hoop. Want dat doet mij vermoeden, dat doet mij verwachten dat God ook met onze oude kerk nog heel wat van plan is. God stopt nooit. Maar wat als je de hoop toch dreigt te verliezen? Een veel minder bekend nummer van Wiltura heet Hopeloos. Wat doe je als je met dat gevoel zit? Nu, we keren terug naar Romeinen 5, want daar kom je nog twee tips tegen voor als je weinig hoop hebt. Paulus legt daaruit dat hoop een vaste grond heeft. Zeker is, stevig is. Waarom? Omwille van wat Jezus Christus allemaal voor ons heeft gedaan. En het advies van Paulus is, een man die zelf hopeloze situaties meegemaakt heeft, zijn advies is, kijk naar het kruis en kijk naar de eindstreep. Nu, waarom zou je dat doen? Waarom naar Golgotha kijken? Wat is er daar te zien? Je leest het in vers 8. God echter bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Nu, Johan zei het deze week nog. Dit is het bewijs van Gods liefde. Amen. Op Golgotha heeft God zijn liefde voor ons bewezen. En zonder Goede Vrijdag en zonder Pasen hadden we geen hoop. Maar Jezus Christus is ons te hulp geschoten. Was zelfs bereid om zijn leven voor u en mij te geven. Nu als de hoop, ja als zand door de vingers glipt. Nou, ga dan even zitten en kijk terug naar het kruis. Nu, sinds enkele weken doe ik dat letterlijk. Ik heb op mijn kantoor thuis een eenvoudig kruisje aan de muur gehangen. En ik heb daar, niet zo mooi zoals op die foto, ik heb daar een oude stoel bij gezet. Nu, en als ik achter mijn pc zit te werken, dan zie ik zowel die stoel als dat eenvoudige kruisje. Voor het slapen gaan zit ik op die stoel voor mijn avondgebed. Soms zit ik daar ook doorheen de dag. Ik zat daar na die discussie met onze dokter. Ik zit daar als zorgen mij kwellen. En vaak al na enkele minuten heb ik het terug door. Dat God ons ontzettend graag ziet. Want terug beseffen wat Jezus Christus op Golgotha heeft gedaan, dat geeft mij iedere keer opnieuw hoop. Nu, dat gebeurt ook wanneer we naar de eindstreep kijken. En we hebben daar al over gezongen met Tom, dat laatste lied, over de toekomst die voor ons ligt. Wel, zie eens even mee in vers 8 en 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn, door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Nu, Paulus zegt hier bewust twee keer hetzelfde. En hij gebruikt daarbij een rabbijnse betoogtrant, die als volgt verloopt. Als God eerst het ene gedaan heeft, dan mag je erop vertrouwen dat hij daarna ook het andere zal doen. Jezus Christus is ons sinds Golgotha echt niet vergeten. Hij heeft jou in het oog. Hij is met jou bezig. En hij stierf voor jou. En hij wacht jou nu op bij de eindstreep. En wie van harte gelooft in Jezus Christus, hoeft daar bij de eindstreep geen oordeel meer te verwachten, maar krijgt eeuwig leven. En dat is de hoop op de heerlijkheid van God in vers 2. Het beste moet nog komen. Nu, de psychiater Dirk de Wachter, die zei erover iets frappants. Het valt hem op dat steeds minder mensen geloven in leven na de dood. En dat zorgt voor een kramp. Want de slogan is nu, en je ziet het hier, YOLO. You only live once. En dat zorgt voor een kramp. Want dat betekent dat het hier moet gebeuren. En liefst zo snel mogelijk. Wie nu geen droomjob heeft, wie nu geen droomhuwelijk heeft, die wordt al snel onrustig. Want binnen 70, 80 jaar is het allemaal voorbij. Het moet dus nu en hier gebeuren. Nu, voorbije generaties, zei Dirk de Wachter, die gingen daar ontspannender mee om. Die konden beter tegenslagen verwerken. Want het leven is niet allemaal roze geur of maneschijn. Iedereen wist dat. Het beste moet nog komen. De rijstpap met gouden lepeltjes, dat is voor later. Nu, dat is leven vanuit hoop. En Jos en Alida, jullie doen dat al vele jaren. Leven vanuit hoop. Want jullie geloof, hoop en liefde heeft de tand des tijds doorstaan. En jullie zijn hierin voor mij, maar denk ik ook voor anderen, een bemoediging. En wat is hun geheim? Wel, dat een gezondheid, dat Alzheimer, niet het laatste woord zal hebben. Het beste moet nog komen. Hun blik is op de eindstreep gericht. Ze verwachten een hoopvolle toekomst. En met dat lied van Cilla wil ik graag eindigen. Een lied dat mooi verwoord, dat mooi samenvat wat ik jullie deze morgen heb verteld. En normaal gezien zou het starten.